Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. We beginnen met Johanne de Heer, 124, vers 1, 2 en 5. Johanne de Heer, 124. Ons volgende lied is een verzoeknummer, dat is Johanne de Heer, 798. Tony zal hem een keer voorstellen, 798. Ons laatste lied van de voorzang is 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik. 543, alle versen. Welkom in bijzondere Broeder van de Hoek. We wensen je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook Tony, dankjewel voor het begeleiden van de zang. Ik heb nog wat mededelingen. Aanstaande vrijdag, goede vrijdag, hoopt hiervoor te gaan onder broeder Jacco Ronhaar. In deze dienst willen wij de over lente het heilige avondmaal met elkaar vieren. En iedereen weet wederom geboren te zijn en niet een onmen leeft met zijn naaste en niet een bewuste zonde leeft. Die is uitgenodigd aan zijn tafel. Deze dienst begint om 7:00. Ook u bent hartelijk welkom. We hebben een extra avondmaalscollecte en die is deze keer bestemd voor de stichting BOAS. Dit is een stichting van Kenna Schippen die hier altijd weer voor zorgt dat de boekentafel rijkelijk gevuld is. En voor een prijs die ons allemaal aanstaat. Het is allemaal gratis. Alleen u zult begrijpen, voordat ze daar liggen, dat het niet gratis is. Vandaar dat we de avondmaalcollecte voor die stichting willen gedenken. Laten we het ruimhartig gedenken. Ook wij hebben hier voordeel bij dat het mooie werk doorgang mag vinden. Ook kunnen de avondmaalcollecte ook eventueel via de bank overmaken met het vermelding avondmaal. Vanavond vindt u Kenna weer achter de boekentafel. Met vragen over de boeken kunt u bij haar terecht. Volgende week zondag, eerste paasdag, hoop voor te gaan, Jan-Hendrik Meijnema. Ook dan weer allemaal hartelijk welkom. Voor in de agenda. 22 april hopen we weer de gezamenlijke maaltijd te houden. U moet zich wel opgeven. Op de boekentafel ligt een formulier. Die kunt u zich opgeven als u wilt. En dan zien we u daar graag tegemoet. Voorbeden willen we doen voor Joop Methorst. Die ligt nog steeds op de IC. Het gaat langzaam vooruit. Maar er is nog geen zicht op wanneer hij naar Nijmegen kan worden overgebracht. Wel zijn ze in Ede begonnen met fysiotherapie. Het gaat moeizaam, maar het gaat. Joop heeft nog een lange weg te gaan. Laten wij hem, dan ook Ria en zijn vrouw en kinderen in onze gebeden gedenken. We zullen de adresgegevens ook via de mail versturen. Mochten jullie nog een kaartje met een bemoedigend woord willen sturen. Dat zou hij heel prettig vinden, denk ik. Na de dienst is er koffie en thee. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de dienst. Aan het eind staat er een bus. We kunnen hier de gaven in doen. We hebben nog een bos bloemen weg te geven. Die zijn voor Truus Verschoor. Ik ga ervan genieten. Ik wil u nog een tekst voorlezen voordat ik de dienst overdraag onder de broeder van de Hoek. Uit 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat gij in zijn voetstap zou treden. Tot zover. We zingen Johan de Heer 33, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na. Daar ruist de wolken. Johan de Heer 33. En ik wens u een gezegende dienst en indien mogelijk doen we het staande. Thank you.
Laten wij stil worden voor de Heere, onze God, en ook in hart en gedachten ons richten op Hem. Ons samen zijn deze middag is in de naam van de Heere. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw houdt tot in eeuwigheid. En Hij is het die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de opgestaan en levende Heer, die in ons werkt en door ons werkt in de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Wij zingen het derde vers. Eens buigt zich ook alles voor Jezus. Goedemiddag allemaal. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn deze middag, om samen met u het woord van God te delen, om samen te lezen en te ontdekken wat de Heere God ook vandaag door zijn geest tot ons te zeggen heeft. We gaan vandaag weer verder uit het laatste deel, in ieder geval wat aangaande deze serie van de zeven brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Vandaag de zevende brief, de laatste in serie van brieven aan de gemeente van Laodicea. Daar ga ik straks met u lezen en ook doornemen. En vandaag is het ook Palmzondag. Een zondag waarin we, nou ja, in de kerkelijke traditie dan, gedenken dat de Heer Jezus is ingegaan in Jeruzalem. En het blijft altijd fascinerend hoe mensen verwachtingen hebben van de Heere God. Toen hij binnenging in Jeruzalem en door de ogen van de heiland stroomden de tranen. Want hij doorzag wat de mensen deden. Hij huilde bij het zien van Jeruzalem. En daarin liet hij ons doorschemeren, wij weten niet wat ware vrede is. De mensheid neemt zo makkelijk genoegen met de heiland die ons comfort komt bieden. Die de Romeinen wegjaagt. Die alles weer even zal herstellen, zodat ons leventje maar weer vrolijk door kan gaan. Jezus huilde erom. En ik denk wel eens, als de heiland vandaag de poorten van Jeruzalem binnen zou stappen, zou hij opnieuw huilen. Niet alleen vanwege de ellende die op dit moment zichtbaar is in Israël, op dit moment, waar strijdende partijen zijn. Maar ook omdat we 2000 jaar later eigenlijk niet zoveel anders wensen vaak als mensheid dan de mensen toen. Als de Heer maar geeft, en als Hij ons leventje maar comforteert, en als Hij maar doet wat wij willen, zodat wij rustig verder kunnen gaan. Heere, doe het nu, dat koninkrijk. En toch, deze week gaan we de Lijdensweek in, gedenken we ook op Goede Vrijdag, datgene waar onze heiland voor gekomen is. En daar heb ik veel meer mee dan met kerst, zal ik u eerlijk zeggen. Als die week zo intens beleefd wordt. En ik zei vanmorgen tegen mijn eigen gemeente. U bent welkom voor de paasdienst. Maar wie echt Pasen wil vieren, moet langs het kruis. En moet langs het vieren ook van wat hij voor ons gedaan heeft. Mag proeven aan de lijve brood en wijn. En iedere keer weer ontroert het me als we dan Pasen mogen vieren. En dat u zei de glorie klinkt uit zoveel kelen. Ik mag volgende week voorgaan, 's avonds in de bovenkerk in Kampen. Met geloof 1000 man of dat er komt zingen. En dan ben ik dankbaar dat we dan het evangelie weer mogen delen. En dat heeft zoveel meer diepte dan het mooie plaatje van de kerst. Want hiervoor is Jezus gekomen naar de wereld. Laten we alstublieft deze week ook daarbij stil blijven staan. Geen Pasen zonder het kruis. Maar we weten waar het naartoe gaat. En deze week gedenken we dat. Maar mogen ook de wereld een boodschap kennen. En ik bid zo dat wat Jezus zei, dat de wereld denkt in een bepaalde vrede, maar wat hij komt brengen, de ware vrede, is verzoening tussen God en mensen. En daar mogen we de Heer eeuwig dankbaar voor zijn. Dat hij, zo hadden we het ook met de broeders voor de diensten over. Hij sprak al over het lijden, hij sprak al over wat ging gebeuren. Maar we hadden het niet door. De mensheid wil het misschien niet horen. Maar de Heer heeft het volbracht. Door zelf de weg te gaan. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Die weg die wij nooit uit onszelf zouden kiezen. Hij ging hem. En hij onderging hem. Wetende de heerlijke vooruitzicht, zoals Hebreeën 12 en 13 dat zeggen. Het heerlijke vooruitzicht. Wat staat te wachten? En dat is ook het vooruitzicht van de bruidsgemeente. De bruidsgemeente die mag weten, we lijden vandaag. Er zijn heel veel vragen. En ook straks in het gedeelte van Laodicea gaan we dat zien. Het is zo makkelijk om af te gaan op de bling-bling van vandaag. Maar de Heer Jezus laat ons een andere weg zien. Wij willen graag de kroonweg. En hij toont ons de kruisweg. Laten we de Heer voor danken voor zijn heil, voor zijn genade. Ook voor vandaag. Mag ik u volgaan in gebed. Hemelsvader, u de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding. Heren, die datgene wat klinkt rondom uw troon. Datgene wat bezongen wordt door duizenden, tienduizenden engelen. De oudsten en wezen rondom uw troon. Het heilig, heilig, heilig bent u, Heren. U komt toe de lof, de eer en de dankzegging. Want gij zijt het Lam van God. Gij hebt gekocht uit de volken, talen en natiën, zielen voor onze God. En dank u wel, Heer Jezus, dat uw liefde zo groot was. Dat u bereid was de weg te gaan. En we weten, Heere Jezus, dat er niemand in de hemel, op de aarde of waar dan ook, waardig bevonden is om de boekrol uit de handen van de Vader te ontvangen. Niemand waardig genoeg is om de geschiedenis met alle gevolgen in handen te krijgen dan u alleen. Dank u, Heere. Dank u dat u het Lam van God bent en dat u de Heer van de gemeente bent. Dank u, Heer Jezus, dat we uw verzoenend lijden en sterven mogen gedenken, maar volgende week ook uw opstanding. Heren, want de dood heeft niet het laatste woord. Heren, u zij de glorie, u de victorie. En ik bid, Heren, dat het de komende week in ons land dat getuigenis mag klinken. Dat het niet gaat over eieren en paashazen en andere commerciële onzin. Maar dat de kerk deze week mag getuigen van Jezus Christus en dien gekruisigd. Vader, leg het in onze harten. Leg het in de harten van de predikers in ons land. Leg het in de harten van de discipelen van vandaag. Nu het nog kan, Heren. Nu het nog kan dat uw evangelie verkondigd mag worden. En op zoveel plekken, Heren, dank u wel dat u uw woord heeft gegeven, dat u uw geest heeft gegeven. Heren, dat u wilt spreken, ook vandaag. Ook als u uw woord openen, dan bidden we, Heren, wilt u doorademen met uw geest. Anders zouden het lege woorden zijn. Zouden het woorden zijn die van ons zijn. Vader, leer ons ook te onderwerpen aan uw gezag. door wat u te zeggen heeft tot de gemeenten ook van vandaag. Heren, wij bidden u voor hen die moeite kennen naar lichaam en geest. In bijzonder willen we bidden voor Joop Methorst, die al zo lang op de IC ligt. We bidden voor zijn vrouw en kinderen. We bidden, Heren, voor zoveel andere mensen die in onze gedachten zijn, die lijden. Uitzichtloos soms. Chronisch. Heer, we bidden ook voor hen die in stilte lijden. Heer, waarvan we het niet weten. Die dingen die we liever niet in de openbaarheid brengen. Maar u kent ons. U doorgrondt ons. Bidden, Heren, ook voor hen die lijden naar geest. Heer, die psychisch het moeilijk hebben. Te kamp hebben met een depressie of een burn-out. Heer, het stille verdriet. U weet het. We bidden, Heren, voor hen die rouw dragen. Die een geliefde hebben verloren. Heer, of misschien zelfs nooit hebben ontvangen. We bidden, Heren, voor huwelijken en relaties. Heer, waar zoveel mis kan gaan. Waar zoveel spanning op kan zitten. Heer, wat ook een thema is wat we niet zo makkelijk met elkaar bespreken. Heren, mag uw liefde het voorbeeld zijn voor zoveel relaties en huwelijken. Heer, de dienende Christus. Bid ook voor hen die nooit een relatie hebben gekregen. Die kinderloos zijn gebleven. De pijn en de moeite en het verlangen, Heer, wat al vaak tot u zoveel is gebeden. Heer, wilt u de vertrooster zijn als het leven anders is gelopen. Heer, in dit alles mogen we ons vertrouwd weten met alles wat we met elkaar meedragen. En mogen we ook verlangen, Heer, naar uw komst. Op dat moment, Heer, wanneer alles nieuw zal worden. Volmaakt, Heer, en volgemaakt. Heren, leer ons bidden. Blijvend, iedere keer weer verlangend naar wie u bent. Heren, leid ons zo vanmiddag weer door uw Heilige Geest. Geef ons kracht van omhoog en draag ons dag en dag in uw liefde en uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen zingen, nog een lied. Lied 922. Dat is een prachtig lied wat ook wel past bij de zondag van vandaag. Hef op uw hoofden, poorten wijd. Wie is het die hier binnen rijdt? Begroet hem, Heer der Heerlijkheid. 922, alle drie de versen.
Thank you.
We lezen met elkaar uit het boek Openbaring, hoofdstuk 3, en dan vers 14 tot en met 22. Openbaring 3, vers 14 tot 22. En ik zou zeggen, hou uw Bijbel erbij, zodat het ook zelf ziet wat er staat in het woord van God. Inmiddels de zevende brief aan de gemeente van Laodicea, en terwijl u het opzoekt. Laodicea ligt een beetje in het hartland van Klein-Azië uit het huidige West-Turkije. En ligt eigenlijk in de buurt van een aantal bekende plaatsen. Hierapolis, maar ook Colosse en Philadelphia liggen eigenlijk allemaal heel dicht bij elkaar. In de buurt van een rivier, de Lykus. En ligt in het binnenland van het huidige Turkije. En daar zal ik straks ook iets meer over vertellen als we dit gedeelte gelezen hebben. Ik lees vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Broeders en zusters, ik heb al een aantal keren met u de brieven doorgenomen en nu vandaag de laatste uit de serie van 7. En ik heb u iedere keer meegenomen naar een herkenbare plaats in Nederland die je als het ware ter vergelijking zou kunnen hebben. Zo heb ik u meegenomen naar Den Haag als een bestuurlijke stad. Ik heb u meegenomen naar het industriegebied van Rotterdam Haven. En zo zou je iedere keer een stad ter vergelijk kunnen maken. En ook bij deze laatste stad neem ik u als het ware mee naar het Wassenaar van Klein-Azië. De PC-hoofd van toen. Een rijke handelsstad op een kruispunt van wegen. Vorige keer bij Philadelphia hadden we het over de deur, de toegangspoort. Hier komen we als het ware tot een stad die een enorme rijkdom kent. Die rijkdom is tot stand gekomen omdat allerlei handelswegen op één punt elkaar kruisen. En daar een enorme industrie is ontstaan. En als we ons zouden kunnen verplaatsen naar 2000 jaar geleden, dan zou je iets opvallen. Allereerst dat de mensen allemaal in het zwart liepen. En niet omdat ze oud gereformeerd waren, maar omdat er een levendige handel was in zwarte wol. En zwarte wol was eigenlijk het statussymbool. Als je toch daarin kon kleden, dan was je iemand. Zwarte schapenwol, de modekleuren van toen, en daarbij rijkelijk opgemaakt. Want men had een enorme industrie aan poedertjes en zalfjes, wat je tegenwoordig zou kunnen scharen onder make-up. Dus strak in het zwart, strak in de lak en strak in het goud. Zo liep men als het ware door Laodicea te paraderen. Ik weet u wel eens op de PC Hoofdstraat geweest ben in Amsterdam. Maar mijn zoon wilde daar eens een keertje kijken, want er schijnen van die dure auto's te zijn. En het viel mij op toen we daar een keer waren, dat sommige mensen het heel leuk vinden om daar heen en weer te blijven rijden. Zoiets van, kijk mij eens in mijn wagentje rijden. Dat zie je ook in de Champs-Élysées in Parijs en op van die plekken. Dat mensen toch even graag willen laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Ja, en het was toch een beetje zien en gezien worden. Want ja, voor de simpele burger hoef je niet te gaan winkelen op de PC Hoofdstraat. Maar als je er nou toch bij loopt, dan kan je net zo goed laten zien. Nou, dat cultuurtje hing ook heel erg in Laodicea. Mensen waren rijk, die schapenwol, die als het ware een statussymbool waren. De Gucci-tassen, maar dan van schapenleer. Goed opgemaakt met oogzalf, poedertjes, make-up. Laodicea stond ook beroemd om een grote medische opleiding in de stad. Die medische opleiding bestond als het ware uit een tegenwoordig zou je bent een soort kwakzalverij. Met allemaal poedertjes en maniertjes om allerlei ziektes te maar voorkomen. Je moest hier een kruidenmiddeltje van hebben, daar een zalfje smeren. En als je blind was hadden ze ook wel iets voor je ogen. En als je niet kon horen hadden ze iets voor je oren. En ja, zoals we ook gezien hebben in al die andere steden die we behandeld hebben, had ook iedere stad zijn eigen god. Ze hadden vorige keer hadden de god Janus, weet u nog, van vooruitkijken en achteruitkijken. Wat met zo'n toegangspoort. Nou, Laodicea nam het niet zo simpel. Die zei, we doen gewoon gelijk de hoofdgod. Zeus. En Zeus was de oppergod binnen de hele Griekse godenwereld. En ze dachten, als we dan een god nemen, dan nemen we gelijk maar de beste. Want ja, wij zijn het rijkst. We zijn het grootst, we zijn het best. Dus de stad Laodicea had allemaal tempels met beelden en altaren voor de god Zeus. Als je dan toch goed, doe het dan goed. De grootste, de belangrijkste. En in die stad was dus ook een kerk, een gemeente. We weten niet ontzettend veel van die gemeente, behalve dat die twee keer genoemd wordt in de Colossensebrief. In de Colossensebrief wordt ook de brief aan de Colossens wordt gezegd, lees deze ook voor in Laodicea. Laodicea had waarschijnlijk, was ook een iets grotere plaats dan Colosse. Colosse was echt een dorp, bijna een gehucht. En de kans is groot dat de gemeente van Colosse een beetje hing aan de gemeente van Laodicea. Die plek was namelijk aanzienlijk groter, samen met Hierapolis. Vandaar ook dat de naam Laodicea ook in de Colossense brief naar voren komt. Dat is maar een paar kilometer zit daartussen. Er wordt niet veel van gezegd. We weten ook dat Epaphras daar onder andere ook vandaan kwam, Colosse, Laodicea. En dat Paulus deze dus noemt in de Colossense brief. Maar wij kennen ook de brief redelijk goed. De gemeente kennen we niet zo goed. Maar we zien in de tendens van de brief dat de cultuur van de stad Laodicea toch redelijk was doorgedrongen. Je zou kunnen zeggen, de gemeente maakte niet zoveel onderscheid meer tussen de wereld en de gemeente. Tussen wat van de Heer is en wat van Zeus is. Want als je de brief nu leest, dan merk je eigenlijk al dat ik bij de inleiding een aantal dingen noem die we al terug horen komen. En een van de bekendste teksten is dan wel vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. Die tekst wordt in onze kringen vaak voor evangelisatiemateriaal gebruikt. Maar de situatie hier is veel dramatischer. Hier is het niet, ik sta als evangelist of als Paulus voor de deur. En mag ik u het woord van God komen brengen? Mag ik u het evangelie van Jezus Christus komen brengen? Hier staat de Heere Jezus zelf aan de deur. En niet zomaar bij een flatje driehoog achter, maar bij zijn eigen gemeente. Hoe bizar wil je het hebben? De Heere Jezus moet aankloppen bij zijn eigen gemeente. Dat is de schrijnende toestand die hier duidelijk wordt gemaakt in vers 20. Ik sta aan de deur van mijn eigen kerk en ik moet als het ware aanbellen. Hoe triest. Hoe confronterend. Als iemand mijn stem toch eens hoort. De stem horen van de Heere Jezus. En waar moet hij doorheen? Door de cacophonie en allerlei andere stemmen die klinken. En alles waar de gemeente het maar druk mee heeft. O, wat heeft Laodicea het druk met van alles en nog wat. En denk niet dat de gemeente daar ongeorganiseerd was. Denk ook niet dat het er ongezellig was. Ik denk dat ze het heel gezellig hadden met elkaar. Ze hadden het geweldig met elkaar. En ze organiseerden van alles en nog wat. En de buurt kon komen waarschijnlijk. Ze waren al eigenlijk zo ver geïntegreerd in de samenleving dat het een mooi maatschappelijk traject is geworden. Een beetje, nou ja, sociale liefde, sociale evangelie. We doen een beetje leuk en lief voor de wereld en dan vinden ze ons mooi en prachtig. Maar de Heere Jezus stond buiten de eigen gemeente. Deze tekst is niet een evangelisatietekst. Zoals wij wel eens langs de deuren zouden willen gaan, dan hoop je dat er een deur open gaat voor mensen. Misschien bij je eigen kinderen. Maar weet je wat heel veel mensen tegenwoordig doen bij zo'n deur? Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, er hangen van die bordjes bij de deur. Geen geloofverkopers, geen collectes. Of ik stuur de hond op je af, of ik wil dat. Dat zien we vandaag regelmatig. Maar hier is de kerk. Als het ware kom je hier bij een deur van een kerk en daar staat ook zo'n bordje. Geen geloofverkopers. Geen gedoe, geen gesprek. Wij zijn al bekeerd. Zoals je bij sommige mensen op de deur ziet staan. En de gemeente van Laodicea dacht het ook. Die dacht, ja, maar bij ons is het in orde. Moet eens kijken wat we allemaal hebben. Geld, goud, zilver. Wij zijn gezegend. We noemen onszelf een gezegende gemeente, want de welvaart is in onze poorten. We hebben het goed met elkaar, want, zegt vers 17, wij zijn rijk en zijn steeds rijker geworden. En als het gaat om rijkdom, blijven ook vandaag nog steeds veel mensen zeggen, als je het financieel goed hebt, is dat de zegen van de Heere. Want ja, zo werkt het toch in de Bijbel. Staat ook in het Oude Testament, toch? Dat als je meer geld zou krijgen, dan is dat een zegen van de Heer. Kortom, arme mensen, ja, dat zijn vaak de grootste zondaren. Aldus enkele welvaartspredikers, die nog steeds enorm veel volgelingen hebben. Want ja, dat is toch geweldig? Jezus dienen en rijk worden. Kan je zelfs christelijk ondernemer, kan je dan worden. Kan je allerlei dingen doen. En er zijn hele volkstammen, met name in Afrika, die daar graag achteraan lopen. Die een beter leven willen hebben. De kerk van Laodicea lijkt uitnodigend. En misschien wel heel aantrekkelijk voor de mensen van toen. Een gemeente die welvarend is, waar veel gebeurt. Grote organisatie. Spulletjes, alles glimt en gepoetst en alles is oké. Maar de werkelijkheid is bittere ernst. Want diegene die in het middelpunt zou moeten staan, staat in die gemeente niet meer in het middelpunt. Maar staat buiten de deur en moet bij zijn eigen kerk aankloppen. Het evangelie moet als het ware opnieuw verkocht worden. Vreemd. Het is als het ware dat je met een aanbieding van een nieuwe auto bij een autodealer langs gaat. Het is zoete broodjes willen bakken bij de bakker om de hoek. Tijd voor de waarheid. En daarom deze brief. En Jezus, de Heer, heeft een van de weinige brieven, maar eigenlijk weinig goeds over voor deze gemeente. Daar waar we in de andere brieven nog zagen, ik heb op u voor het volgende, dit doet u goed en dat heb ik op u tegen. Hier eigenlijk niet. Bij Sardes was het een stevige boodschap, maar daar waren nog een aantal mensen die sliepen en mogelijk wakker konden worden. Hier niet. Hier krijgt de gemeente de volle laag. En terecht. En het wordt geopend als het ware door de engel van de gemeente in Laodicea in vers 14 die zegt, dit zegt, en dan volgen de drie termen, de amen 4 zelfs. De amen, de getrouwe, de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Laten we hier niet te snel overheen lezen, broeders en zusters. Want hier zien we direct de toon. Deze 4 beschrijvingen van de Heer Jezus zelf maken direct aan het begin van deze brief iets duidelijks. Als eerst de amen. Wij kennen het woordje amen als besluit van ons gebed. Maar amen betekent het is zo. Het is de waarheid. Ik belijd wat er gezegd is. Hier spreekt de waarheid. Het Hebreeuwse woord voor waarheid, de amen. Iemand die weet hoe het zit. Iemand die verder kijkt dan op het eerste oog de glimmer en de glamour. Iemand die verder gaat dan wat op het geprojecteerd wordt. Men zegt, ik doorgrond jullie harten. Maar ook de getrouwen. En dat blijft iedere keer weer de hoop. Ook voor deze gemeente. Waarvan de Heer Jezus zegt in vers 19, ik bestraf omdat ik lief heb. Ik wijs u terecht omdat ik lief heb. Ik ben de getrouwe. Want God laat niet zomaar los. De Heer laat niet zomaar los. Deze brief blijft een ernstige vermaning naar de gemeente. Maar er is hoop voor deze gemeente, anders was deze brief niet geschreven. Ik ben de getrouwe. Aan mij zal het niet liggen, zegt de Heer. Ik ben waarheid en ik ben getrouw. En ik ben de waarachtige getuige. Getuige van wat? De getuige van waarheid. En waar is de bron van waarheid? Bij de Vader. Andere mensen konden namelijk ook makkelijk over God praten. Maar ook dwaalleraren die rondliepen in die tijd, zoals in veel gemeenten zeiden, ja, maar je moet bij mij zijn voor de waarheid. Ik heb een dieper inzicht over de dingen. Ik weet meer over de Vader en de Zoon. Zoals vandaag de dag we soms meer een fan kunnen zijn van een bepaalde schrijver, van een televisiedominee of een YouTuber. Terwijl soms dan kunnen vergeten, maar om wie draait het nou in de gemeente? Hier staat de waarachtige getuige, wil zeggen, zoek het toch bij mijzelf. Ga van mij kopen. Ga van mij nou eens luisteren. Stop nou eens met het zelf invullen van je kerkje en je bedoeninkje. Ik ben de waarachtige getuige. Bij mij is waarheid. Bij mij begint het. Want dan die 4e beschrijving is ook indrukwekkend. Het begin van Gods schepping. Ook hierin zie je weer een verwijzing naar de dwaalleraren die rondgingen. Die zeiden dat de Heer Jezus gecreëerd was door mensen. Of, nou ja, een toevallig goed mens, zoals Boeddha dat ook beschreven. Een goed mens met wijsheid. Een fantastische rabbi. Nee, zegt hier de Heer Jezus zelf. Ik ben het begin van Gods schepping. Maar het heeft hier als het ware een dubbele laag. De ene kant de verwijzing daadwerkelijk naar de schepping aan het begin. He, zoals Johannes 1 ook opent. Dit is het woord en het woord is vlees geworden. En het woord was God en het was bij God. En daarmee de koppeling gemaakt wordt. Maar er zit een tweede laag in die term Gods schepping. Want wat is ten diepste de identiteit van de gemeente? Dat is ook Gods schepping. Gods nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Hoe kan het dan dat je die schepper opeens zijn weg doet? Het begin van Gods schepping. En tweeledig, het begin van hemel en aarde. Maar laat ook heel eerlijk zijn, het begin van gemeente zijn. Want de gemeente wordt gevormd door de Heere zelf. Hij is de schepper. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is het lichaam. Daarmee is hij ook het begin van Gods schepping. Daar de kerk van Jezus Christus begint bij hemzelf. Is geen verzinsel van een paus, van wie dan ook. Maar is hij zelf. Het lichaam van Christus. Nou, met die vier woorden opent de brief aan deze gemeente. Nou, als dan nog niet duidelijk is wie er aan het woord is en met welke toon het gezet wordt, dan klinkt na Gods schepping die dubbele punt. Ik ken uw werken. Ik weet wie u bent. En dan gaat de Heer eigenlijk in over die werken. En dan komt er een voorbeeld wat wij vaak wel kennen. Ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet? Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dit vraagt om een bepaalde uitleg. Want christenen gaan heel makkelijk met deze tekst aan de haal. Want dan hebben we het opeens over lauwe christenen en zo. En dat soort termen. Dat staat hier helemaal niet. Daar gaat het ook niet over, op een bepaalde manier. Het heeft te maken met de omgeving van deze stad. Er was namelijk wat aan de hand. De gemeente wist precies wat hier bedoeld werd. En historisch kunnen we het ook bewijzen. Want wat is er aan de hand? Ik heb u al de twee omliggende steden, heb ik u genoemd. Namelijk Colosse en Hierapolis. Colosse was er lag aan de zuidkant van Laodicea. Dus als je hier Laodicea hebt, lag daar Colosse. En daarboven lag Hierapolis. Hierapolis kennen wij vandaag als een bekend toeristenoord. Pamukkale. Wie is er wel eens geweest? Wat heb je daar in Pamukkale? Hete bronnen, ja. Dat is bekend van die terrassen inderdaad. Van die, dat hele heldere blauwe water. Het lijkt net een soort laagjes, allemaal terrassen. En daar is heerlijk warm water. Vandaag gaan veel mensen daar naartoe om, het is goed voor de spieren, het is een soort, ja, automatisch verwarmd zwembad als het ware, met heerlijke warmtebaden. Vandaag Pamukkale genoemd, toen Hierapolis. Heerlijk, kraakhelder, bronwater wat verwarmd was. Maar ja, die rijke mensen van Laodicea, die vonden dat een luxe tot en met. Een soort resort waar je dan naartoe kon gaan. En aangezien je toen de tijd niet de warme kraan kon opendoen, was dat een wilde en een luxe. En ze dachten, ja, maar ik heb geen zin, dat was natuurlijk toen de tijd lastiger om daar naartoe te gaan. Kijk, tegenwoordig zou je een auto kunnen pakken. Maar ze zegt, dat moeten wij ook hebben. Wij moeten dat hebben. Nou ja, en als je natuurlijk een beetje centen hebt en je een paar goede aannemers, hadden ze in Laodicea besloten, weet je wat we doen? We bouwen een grote waterleiding. Die ligt er nog steeds, je kunt hem bezoeken, die gaat dwars door het landschap heen. En ze hadden bedacht om helemaal vanuit Hierapolis, als het ware een grote kanaal, zijn een soort ja, halve rioleringen, ongeveer zo breed is het ongeveer, aan te leggen helemaal naar Laodicea. Zodat het warme water van Hierapolis zo kon stromen naar Laodicea. Hebben ze jaren aangebouwd. Kom zo op terug. Aan de zuidkant lag Colosse. Dus hier Hierapolis, hier Laodicea, daar Colosse. En Colosse stond bekend om heerlijk fris koud water. Daar waren meren en was fris koud water. Waar, nou, wat goed was voor conservering, voor drinken, voor allerlei dingen. Want dat kwam van de berg af, van heuvels af. En dat was perfect. Nou, dat willen wij ook, want we hebben geld. En we hebben macht, zeiden ze Laodicea. Dus hadden ze daar precies hetzelfde gedaan. Weer van die waterleidingen aangelegd vanuit Colosse naar Laodicea. Wat kreeg je dan? Dat op een gegeven moment die waterleidingen, die komen bij elkaar. Maar wat was er aan de hand? Ze hadden het hele circus gebouwd, van beide kanten, dat koude water in dat warme Turkije van vandaag, eer dat water helemaal aangekomen was in Laodicea, was dat lauw geworden. Dus het was helemaal niet fris. En er was nog een probleem. Die waterleiding was gebouwd van stenen, van rotsblokken. En als water over stenen schuurt, dan krijg je dat er allemaal mineralen en dingen vrijkomen. Het was verschrikkelijk vies geworden. En aan de andere kant, dat hele warme water was juist afgekoeld. Doordat het kilometers door dat landschap heen moest gaan. En vandaag de dag liggen al die waterleidingen nog steeds midden in dat landschap daar te vergaan. Dat is waar de Heer Jezus naar verwijst. U bent niet koud en u bent niet heet. De Heer Jezus gebruikt dat beeld. Eigenlijk zou je kunnen, het was een bouwkundig fiasco geworden. Heeft verschrikkelijk veel geld gekost. Maar het werkte voor geen meter. Want het was niet te drinken. Het was zo vol met allerlei gesteenten dat mensen er misselijk van werden. En ze hadden jaren geïnvesteerd en het had geen enkele zin. Ik ken uw werken. En de Heer Jezus gebruikt dat beeld als het ware nu geestelijk als een werk van die gemeente. U denkt overal dingen vandaan te halen en daarop te bouwen. U wilt alleen maar winst maken en kijk ons en zie mij. En weet, ik weet, zegt de Heer Jezus, dat het helemaal geen zin heeft. U bent namelijk niet koud en u bent niet heet. En dan zegt hij erachteraan in vers 15, was u het maar. Dan hadden we nog iets gehad aan u. Want als het nou wel koud was geweest, dan waren ze een verfrissing geweest. Dan hadden ze nog een functie. En waren ze maar heet geweest, dan hadden ze nog van dienst kunnen zijn. Maar wat de Heer Jezus hier wil duidelijk maken, is even totaal geen nut. Jullie investeren in de verkeerde dingen. Je wil je laten voorstaan op een hoop bla bla, maar het functioneert niet. Het heeft geen enkele zin. Was men maar koud, was men maar warm. Kortom, je draagt geen vrucht. Niemand heeft er wat aan dat jullie gemeente zijn. Uiteindelijk zien we daardoorheen het verlangen. Want de Heer Jezus zegt hier, was u het maar wel. De Heer Jezus straft ze niet gelijk af, maar zegt een eerlijk verlangen, was u het maar. Had u maar een taak. Was u maar van vrucht voor deze omgeving. Maar wat de inwoners van Laodicea van u te zien krijgen is niks. Een luchtkasteel. Een hoop bla bla vanaf het podium. Maar weinig inhoud. Geen vrucht. En allemaal geen godsvrucht. En wat doe je daarmee? Omdat u lauw bent, omdat het gewoon smakeloos is, krachteloos is, zoals je het water van toen maar uitspuugde, want het was gewoon niet door te slikken. Dat beeld wordt nu gebruikt. Zo zal ik u uit mijn mond spuwen. Ziekmakend. De gemeente onbeantwoord niet aan haar doel, ondanks alle investeringen. De situatie is ernstig, nog veel ernstiger dan in Sardes. En daarom moet de waarheid spreken. Het begin van de schepping komt aan het woord en zegt, ik ga herscheppen. Ik ga u laten zien wat nodig is om gezond te worden. Ik ga spreken de waarheid, zodat u weer voldoet aan waartoe u geroepen bent. Want u zegt, en hier komen uiteindelijk de diepten naar voren. In vers 17 zegt de Heer Jezus, u weet het zelf eigenlijk helemaal niet. U heeft het zelf helemaal niet door. Uw theologie is het volgende in vers 17a. Ik ben rijk. Ik ben steeds rijker geworden. En ik heb aan niets gebrek. Dat is de theologie van Laodicea. Het welvaartsevangelie. Ik ben rijk. Ik ben nog rijker geworden. God zegent en hij zegent en hij zegent. En dat vooral tot meerdere eer en glorie van de mens. Zodat wij een rustig, comfortabel leven hebben. En we danken de Heer voor nog duurdere auto's en nog grotere huizen. En alles wat we hebben opgebouwd. En zeggen, God, wat bent u goed voor ons, Heer Jezus. En we zijn er nog in gaan geloven ook. Deze gemeente gelooft dit. Dit is niet dat ze beschaamd zijn. Ze zeggen, nee, dit is het bewijs. Het bewijs dat u goed bent. En dan heb ik het niet over dat rijke mensen er niet mogen zijn. Maar de vraag is, in welk perspectief staan de dingen hier? Wat is hier aan de hand? Ik ben rijk. Ik ben rijker geworden. En vooral dat laatste zinnetje. Ik heb aan niets gebrek. De gemeente lijkt dus het oké te vinden. Aan niets gebrek hebben, terwijl de heiland buiten de deur staat. Dat is wat hier gebeurt. Er is zelfs in 60 na Christus een grote aardbeving geweest in dat gebied. En de Romeinse geschriften hebben laten zien dat ze hulp hebben aangeboden aan Laodicea. Weet je wat ze zeiden? Hoeft niet. We redden het zelf wel. Zelfs de Romeinse keizer kon niet helpen bij Laodicea na een aardbeving, want dat was een eer te na. Wij redden ons wel. Het is wel prima. En de zelfverzekerdheid en het staan op geld, macht en eer was klaarblijkelijk prima. En achter de schermen werkt dat prima. Want Satan werkt op het heerlijkst op die momenten. Om ons het gevoel van comfort te geven is het allerbeste. Rustig maar, niet klagen. Ik laat je wel genieten. Ik geef je wel je pleziertjes in je leven. Ik geef je wel wat je nodig hebt. Komt wel goed. En Satan vindt het heerlijk. Want niks zo heerlijk als de mens die zwelgt in zijn eigen rijkdom, in zijn eigen pleziertjes, in zijn eigen successen. En doet het ook geloven dat het zo is. Daardoorheen wordt een theologie verweven van, ja, maar dit is toch God? Dit is toch God? Het is allemaal prima, toch? Allemaal goed. Maar de Heer Jezus geeft nu een andere draai. Want de positie die tot nu toe geschetst wordt, is een rijk iemand. Bling, bling, zwarte kleren, prachtig, mooi en schitterend. En nu schiet de Heer Jezus als het ware in één keer door met de pijl van het verwijt. Maar, staat er halverwege vers 17. En dan moet je eens kijken wat hier beschreven wordt. 5 woorden. Ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Kortom, een zwerver. De gemeente wordt hier beschreven als iemand die langs de straat moet leven. Berooid, naakt, beklagenswaardig, blind, ellendig. U zegt, ik ben rijk. Ik zeg, u bent arm. U zegt, we hebben het goed. Ik zeg, u bent beklagenswaardig. Je ziet hier dat de boel uiteengelopen is. 5 keiharde geestelijke voltreffers, recht in het hart van de Laodicensen. Ik weet dat u lauw bent, maar u weet het niet. U heeft het helemaal niet door. U denkt dat u succes maakt, maar je bent een bedelaar. Het tegenovergestelde, het schrikbeeld van wie zij dachten te zijn. Ik denk dat het soms een beeld kan zijn hoe heel veel kerken vandaag denken dat ze ervoor staan. We hebben het al goed. We krijgen het applaus van de wereld, ze zijn blij met ons. We hebben het goed, onze begroting is op orde, dus we kunnen weer door. Dan is schijnbaar een conclusie van een goed lopende gemeente dat je begroting klopt. En dat alles het maar doet, vanzelfsprekend. Hoe lastig kan het soms zijn dat wij denken de boel goed voor elkaar te hebben. En de gedachte dat de Heer wel blij zal zijn als er welvaart is. Maar Jezus zegt zelf in het evangelie van Lucas, het is gemakkelijker dan een kameel, dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Hij zegt niet dat een rijke het koninkrijk niet kan binnengaan, maar dat het moeilijk is. Omdat vastzitten aan geld, succes en status heel makkelijk is. Het is een mogelijkheid, maar geld en goed kan veel makkelijker op de eerste plaats komen. En als God gaan functioneren. Het grote gevaar is dat geld je mogelijkheden in het leven pas bepaalt. En dat geld in de gemeente leidend kan zijn voor alles wat mogelijk is in plaats van wat de Heilige Geest mogelijk maakt. Het geeft een zelfgenoegzaamheid. Want het probleem van de Laodicenzen is niet dat ze voorspoed kennen in een gemeente. Niet dat er een paar rijke mensen zijn die hele mooie dingen doen kunnen met geld. Maar dat ze zelf genoegzaam zijn geworden. Wij varen erop. Wij staan erop. Wij pleiten erop. En als het fout gaat, bidden we niet, maar pakken we de portemonnee. En daarom is Jezus buiten de gemeente komen te staan. Want de vraag die hier gesteld wordt, waar vertrouw je op? Wat koop je ten diepste? Wat is het de diepste, het fundament onder je leven? En voor de West-Europese kerk is dat een moeilijke vraag. Want als ik deze vraag in een preek zou stellen in Namibië, of bij de vervolgende kerk in Iran of in Noord-Korea, dan zou je misschien een heel ander gesprek hebben. De Heer Jezus gaat nu over naar het advies waarmee hij zegt er is hoop. Maar hij gaat vragen, waar ga jij nou op bouwen? Wat is het fundament van je gemeente? Waar ligt, als we dan termen van succes moeten hebben? En dan begint dat in vers 18 met de woorden, ik raad u aan. Hij eist niet op. Hij zegt niet, en jullie zullen. Zoals de Heer ook niet een inbreker is die via het wc-raampje het leven binnenkomt. Maar gewoon aan de deur staat en klopt. Zoals dat hoort. Zoals het een vrijwillig is. Ik raad u aan. Dat is de geduld van onze heiland. Want hij wil dat we overtuigd raken in het hart. Hij komt niet slaande met de vuist deze wereld binnen en zegt, ik raad u aan. Ik wijs u de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik laat u iets zien. En dan zie je dat op een gegeven moment een advies komt in vers 18. Ik raad u aan. Drie dingen. Koop van mij goud. Dat goud is gelouterd door het vuur. Opdat u rijk wordt. Ook in Jesaja kom je deze teksten tegen. Koop van mij, Jesaja 55. Ook als het ware, waar als het ware de Heer als een marktkoopman naar Israël staat. Koop bij mij. Haal het bij mij. Waarom zoek je het in het succes van de wereld? Waarom wil je het applaus van de mensheid hebben? Waarom wil je überhaupt kerk zijn, maar ik sta buiten de deur? Waarom? Begin het eens weer eens om goud en het werkelijke rijk zijn in Christus bij mij te halen. Kom weer eens terug tot de kern van kerk zijn. Als het ware een ui die ontmanteld wordt, schil voor schil eraf gehaald wordt. Wat is het ten diepste binnen? Waar draait het dan om? Wie ben je werkelijk? Tweede, wat gezegd wordt. Koop van mij witte kleren. Witte kleren staat hier. In plaats van die zwarte schaapswol. Opdat u bekleed bent. Dit is het tegenover van het naakt zijn. Dat rijk zijn is het tegenover zijn, want u bent arm. Hier, u bent naakt. En de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Word bekleed met Christus. En de derde, zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Eigenlijk zijn het drie termen. Armoede, naaktheid en blindheid. Goud, witte kleding en ogenzalf. Het is rijkdom door bekering. Bekleed worden met Christus door de doop. En weer zien door de Heilige Geest. Het is een drieklapsraket die opeens geestelijk hier naar binnen komt. De rijkdom in Christus is het kennen van Hem. Is Hem Heer laten zijn in je leven. Dat is onze rijkdom. Dat is de rijkdom van de kerk. Dat is waarom je met mens, naar de menselijke maat niks kan hebben. En volledige vreugde in Christus kan vinden. Daar hoort de rijkdom van de kerk van Jezus Christus te liggen. Want broeders en zusters, we weten het allemaal wel. Maar straks als u de draai maakt van dood naar eeuwig leven, neemt u niets mee. En als dit gebouw vanavond nog af zou fikken, dan is de kerk niet verloren. Want de kerk bestaat uit levende stenen. En als u alles ontnomen zou worden, als u vervolgd zou worden, als de grote verdrukking straks werkelijk aanbreekt, zijn we dan Christus kwijt? Nee. Dan blijkt dat we in dat alles onze grootste rijkdom nog bezitten. Dan blijkt Hij het te zijn. En wat heb ik het dan nodig? Dat ik dwars door de verdrukking heen kan blijven zien met de ogen van de Heilige Geest. Dat ik niet dwars door de maatschappij van nu al, waar zoveel stemmen klinken en waar zoveel waas is en ruis is, dat ik kan blijven zien wat goed is in de ogen van de Heer. Wat welgevallig is naar zijn woord. Wat heb ik dan nodig dat als de Heer Jezus terugkomt en zijn bruid komt halen, dat we niet naakt zijn en geen zwarte kleren hebben van de zonde, maar witte kleren waarin wij rein en stralend worden verwacht, wachtende op zijn komst, omdat het rijk van God komende is, omdat ons heil en onze rijkdom ligt in nog wat komen gaat en niet hier. We weten het. We kennen het vanuit de schrift. Maar oh, wat is het moeilijk in ons leven. En denk niet te makkelijk, ach, die slechte Laodicense. Want het kan in ons hart gebeuren. Ik heb vanmorgen in mijn eigen gemeente gepreekt over Judas. Judas, waarom toch? En als je kijkt naar het verhaal van Judas in de Lijdensweek, dan ontdek je dat Judas... Je zou makkelijk van Judas kunnen denken, was hij dan maar het pionnetje op het schaakbord van God? Er moest toch iemand doen die het verraden zou? Maar als je de teksten over Judas achter elkaar zet, kom je tot één ding. Hij had zijn hart verpand aan geld. Al heel vroeg. Hij was beheerder van het geld bij de discipelengroep. Maar vlak voor het verraad werd Judas en nog een aantal discipelen ontzettend boos over het vergieten van de olie die de Heer Jezus over zijn hoofd kreeg. En dan schreeuwden ze als het ware naar toe: dit had toch bij de armen gemoeten? Bij Judas had de mammon het gewonnen. En aangezien de Heer Jezus niet dat leiderschap pakte in Jeruzalem na de intocht, en aangezien hij niet uiteindelijk de grote ereplek kreeg, maar het kruis in het steeds meer in het vizier kwam, dacht Judas, laat mij maar uitbetalen. Want die 30 zilverstukken zullen waarschijnlijk mij meer geluk gaan brengen dan het volgen van deze heiland. Ik wil geen kruis weg, maar ik wil een kroon weg. En eigenlijk deed Judas hetzelfde. Wij willen ons leven veilig stellen. We willen geluk en plezier. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, wie mij volgt, zal mijn kruis opnemen. Zal mij volgen in de verdrukking, in alles heen. En dat is het vooruitzicht van de gemeente. Wij zullen nooit het applaus moeten krijgen van deze wereld. Want als dat zo is, dan doen we iets niet goed. We moeten onderscheidend zijn. Wij moeten onze wijsheid en onze rijkdom bij de Heer Jezus kopen. Niet bij het loket van de wereld. Niet een bedrijfsmatige aansturing van de kerk. Omdat het in Amerika of waar dan ook zo goed werkt. Dat is de wijsheid en de rijkdom van de wereld. Niet 7 stappen tot groot gemeente worden. Omdat het in het bedrijfsleven ook zo werkt. Zoals sommige kerken gemanaged worden. In plaats van gediend worden. Laodicea is zo'n gemeente geworden. Die dacht, wij hebben geld op de rekening, dus we doen het goed. Ik kan een aantal andere dingen invullen. We hebben veel mensen in de kerk, dus wij zullen wel succesvol zijn. Of wij hebben de jeugd, dus bij ons zal het in orde zijn. Het is zo makkelijk om dat te geloven. Maar in dat soort kringen kan de Heer Jezus kilometers buiten de deur staan. En hebben we het leuk en gezellig binnen. En is de muziek fantastisch. En is het allemaal geweldig en mooi en prachtig praal. En iedereen denkt, wauw. En we mogen bij Bo en Jinek aan tafel komen vertellen over het succes. En de Heer Jezus klopt. Huilt. En zegt, waarom? Waarom koop je niet bij mij? Waarom wil je niet zien met de ogen van de Heilige Geest? Koop van mij goud. Kleed je toch in de witte kleren van de gerechtigheid die voortvloeit vanuit het kruis. Waar ik mijn leven voor heb gegeven. Ik heb jullie alles gegeven. Je hebt mij de deur gewezen. De brief is hard. Maar Jezus zegt in vers 19, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Bestraffen is hier een tuchtigen. En tuchtigen is iemand trekken. Ik heb een tijdje geleden in mijn eigen gemeente een preek over de tucht gehouden. En daar heb ik het voorbeeld gebruikt van, we zeggen wel eens het tocht hier. Dat kent u wel, denk ik. Hè? Dan, in Nederlands is ook het trekt hier. Als de deuren tegen elkaar open zitten, dan trekt het hier. Dan trekt het als het ware weg. Daar komt het woord tuchtigen vandaan. Wij denken alleen maar aan het vingertje en oordeel. Maar het is iemand trekken. En de Heer Jezus zegt, ik heb jullie wel lief. Ik zie kansen. Anders had hij deze boodschap niet gegeven. Er is een weg terug. Er is een weg terug voor jou en mij. Wanneer jij misschien de Laodicea christen geworden bent. Er is een weg terug. Maar de Heer Jezus gebruikt die scherpe woorden om diep tot ons denken door te dringen. Ik wijs terecht. Ik bestraf. Maar ik heb je wel lief, zegt vers 19. Wees dan ijverig en bekeer u. En ijverig wil zeggen, ga actief nou eens nadenken. Wat is de grond van ons bestaan? Wat is de kern van gemeente zijn? Waar vertrouw ik als christen nou het meest op? En ik zal u helpen. Het beste kom je daarachter in de moeilijkste situaties van je leven. Als alles je ontvalt. Dan pas kom je erachter wat werkelijk de bodem onder je bestaan is. Wanneer de dood voor de deur staat. Wanneer je niks meer hebt aan geld en goed. Wat is dan je fundament? En kun je dan nog zeggen, wat is mijn enige troost in leven en in sterven? Kun je dan antwoorden, Christus eigendom zijn. Door zijn bloed, door zijn sterven. Dat is de rijkdom van de christen. Een rijkdom die als een schat in de hemel klaar ligt. Die nooit zal verwelken, die nooit zal vergaan. Dan komt die tekst van vers 20. Ik sta aan de deur en ik klop. Hoor mijn stem. Wie opendoet? Misschien heb je de deur al heel lang dicht. Maar de Heer zegt, als jij hem opendoet, zal verandering plaatsvinden. Er is hoop voor Laodicea. Er is hoop voor de Laodicea christenen. Maar hier komt iets heel spannends. De deur open doen. En het zou zomaar wel eens kunnen zijn dat als jij die deur open doet in je hart. En als gemeente werkelijk de Heer Jezus binnen gaan laten. Ja, dan komt hij ook in die kamertjes waar je misschien niet wil dat hij komt. Dan komt hij misschien ook al aan je portemonnee. Dan komt hij in al die dingen waar jij je veilig achter wil verschuilen. Maar wat Jezus hier laat zien is, ik kom binnen en ik zal maaltijd met hem gebruiken. En die maaltijd is natuurlijk niet zomaar een maaltijd. Maar dat is die maaltijd waarmee Zacchaeus veranderde. Toen hij zijn deur opendeed en er maaltijd werd gehouden. Dat is die maaltijd die we om de zoveel tijd mogen vieren waar ik ontdek. Waar bouw ik nou op? Waar brood en wijn zichtbaar worden als het fundament van mijn leven. Dat is waar we aanstaande vrijdag terechtkomen. Als we heel ons leven afpellen. En zeggen, waar vind ik genade? Wat is mijn enige troost in leven en in sterven? Dat is de vraag die we dan krijgen. En ik vind het zo troostrijk dat als de Heer Jezus binnenkomt, hij niet de klappen uitdeelt. Niet een lading aan verwijten. Zelfs niet als Judas en zijn discipelen aan tafel zitten. En de Heer Jezus weet wat er gebeurt. Maar hij reikt het brood. En hij reikt ons vrijdag weer de maaltijd. En de wijn en zegt, dit heb ik voor jou gedaan. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Die maaltijd wordt gehouden om ons te laten zien wat werkelijk liefde is. Wat ten diepste het fundament hoort te zijn van de gemeente. En de gemeente van Jezus Christus leeft uit genade. Uit die genade die voortkomt uit het kruis, zijn sterven, maar zeker ook zijn opstanding. Die maaltijd. Ik denk dat de Heer Jezus vandaag nog steeds zo verlangt om weer de kerk binnen te komen in Nederland. Om weer die maaltijd eens te gaan houden. Wat zal er een opwekking plaatsvinden als kerkelijk Nederland de deuren weer open zou zetten voor Jezus Christus zelf. En al die opsmuk weer eens verdwijnt. En we allemaal weer met gebogen knieën aan de voet van Jezus zullen zitten. En een eenkorig koor klinkt zoals in de hemel klinkt. Waardig is het Lam. Hem komt toe de lof, de eer en de dankzegging. Wat zou het zijn, toch? Wat zou in Nederland gebeuren en in ons hart? Sorry. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Want dat is de toekomst van de gemeente. Zoals ik ook overwonnen heb. En dat is de overwinning van de gemeente die plaats gaat vinden. Ik zal geven met mij te zitten. Wauw. Daar kan geen portemonnee tegenop, niks. Dat is waar de kerk naartoe mag gaan. Dat is onze hoop. Jezus staat voor de deur, hij klopt. En hij wil ons geven met hem overwinnaars te zijn. Zoals hij al op de troon zit. Wie oren heeft, laat hij horen. En deze boodschap is ernstig en duidelijk. Voor een ieder. Waar bouw je op? De overwinning is behaald door de opstanding van Jezus Christus. Maar Jezus staat nog steeds aan de deur en hij klopt. Op vele deuren. En wie open doet, de Heer komt binnen. En is jou, is mij, is ons genadig. Amen. Laten we de Heer danken. En ook eerst een lied met elkaar zingen. Lied 100. Abba Vader, u alleen. U behoor ik toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba Vader, u behoor ik toe. Lied 100. Allebei de versen. Laten we de Heer ook danken. Een voorbeden. Vader in de hemel, dank u voor uw indringend woord. Dank u wel, Heer, dat u ook ons aanspreekt in onze gemeente, maar ook ons persoonlijk hart. Heer, met die indringende vraag van wie kopen wij onze rijkdom? Waar halen wij onze wijsheid vandaan? Hoe worden wij rein? En ook vanmiddag nodigt u opnieuw uit. Kom tot mij. Koop van mij. Vader in de hemel, dank u wel dat het aanbod vandaag nog steeds geldt. En vergeef ons, Heer, wanneer we iedere keer weer denken de rijkdom in de wereld te halen. De wijsheid zelf in pacht te hebben. Of die ergens anders te zoeken dan bij u. Vergeef ons, Heer, wanneer we onze eigen koninkrijkjes bouwen. Wanneer we kerk willen zijn met succes, macht en grootheid. Maar u buiten laten staan. Heer, ik bid u, Heer, voor onszelf. Als we zelf misschien de conclusie moeten trekken dat we toch eigenlijk veiliger zijn, Heer, op de dingen die wij zelf gebouwd hebben. Ik bid voor hen die vanmiddag hier zijn en tot die conclusie moeten komen. Heer, open hun harten. En we mogen weten, Heer, dat die belofte nog steeds geldt. Dat als wij ons hart openen, de deur van ons hart openzetten, dat u binnenkomt. En ons laat zien waar ware rijkdom zit. Namelijk in de maaltijd van de verzoening. In de maaltijd waarin u laat zien, dit is mijn bloed. Dit is mijn lichaam. Heren, alle wijsheid, rijkdom en heil komt daar samen. Heer Jezus, we hebben geen andere pleitgrond dan Christus alleen. O Heere, vergeef ons telkens wanneer we onze wijsheid ergens anders zoeken. Vergeef ons als kerken, Heer, ook in Nederland, waarin we soms zoveel willen bereiken door een hoop bling bling en bla bla. Heere, reinig uw kerk. En doe ons gezamenlijk verlangen op de knieën doen vallen en smeken om de komst van Christus. Hernieuw uw kerk, Heere, omdat het zo hard nodig is, omdat er zoveel mensen de duisternis lopen. Omdat er zoveel mensen u niet kennen. Heren, dan heeft u niets aan ons als we lauw, koud, nog warm zijn. Heren, reinig ons van binnenuit en vervul ons met het levende water van uzelf. Wat helend en reinigend is. Heer, wanneer uw geest over de gemeente komt. Heren, help ons staande te blijven in deze maatschappij, ook heel persoonlijk. Dat we het ook in ons leven mogen uitdragen. Heren, mogen laten zien wat ware rijkdom is. Dat we geen aardse schatten verzamelen, maar hemelse schatten. En vergeef ons, Heren, als we daar telkens weer ons in vergissen. U bestraft, vermaant en trekt. Liefdevol. Liefdevol ook ons hart. Ook onze gemeente en deze gemeente. Heren, leid ons door uw geest. Iedere dag weer. Bescherm ons tegen de aanvallen. Bescherm ons, Heer, tegen de pijlen van de Satan die ons telkens weer lokken om ons vertrouwen op ergens op andere dingen te leggen. En ik dank u, Heer, dat deze boodschap ook tot het hart van mij en van deze gemeente, van ons allen mag doordringen. Heer, opdat uw geest het is die ons leidt en uitlegt. Heer, ga eens met ons mee deze nieuwe week in. Als we straks ook de diepte van het kruis mogen proeven, Heer, op Goede Vrijdag. Maar ook meegenomen worden naar uw opstanding op Pasen. Heer, de kern van ons geloof, het fundament onder alles, uw naam zij geprezen. Uw naam zij geloofd. En geloofd zij u met diepst ontzag. Heer, want u draagt ons dag en dag met uw gunst bewijzen. Ja, zelfs bij het naderen van de dood zult u volkomen uitkomst geven. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, zijn het einde van deze dienst gekomen. U bent welkom zo meteen voor de koffie, thee. Wilt u napraten, weet u welkom. Mag bij mij of bij de oudste of met elkaar. Wij zingen zo meteen na de zegen ons slotlied. Dat is lied 586. Blijf met mij, Heer, als het zonlicht niet meer straalt. Maar ook bijzonder vers 2. Wat is hier blijvend dat het hart verheugt? Ach, nimmer geeft ons de aarde blijvend vrucht. Alles snelt heen, glorie gaat voorbij. Maar gij, die niet verandert, blijf met mij. We zingen het lied na de zegen. Zo eerst gestaan voor de zegen. Daarna zingen we deze vier versen. Ontvang de zegen des Heren. Hij gaat met je mee. Over de bergen door de dalen. Hij is getrouw. Hij is de Amen. Hij is de nieuwe schepping in ons. En hij draagt ons. De liefde van God onze Vader. En de genade van Jezus Christus de opgestaande Heer. En de troost, kracht en leiding van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Totdat Jezus terugkomt. En elk oog hem zal zien. En tot die tijd roepen we uit. Maranatha. Kom Heer Jezus, kom. Amen.